Rond de tafel hebben we Dennis De Meijer, vakbondsafgevaardigde van de BBTK sinds 2000 in de zorg. Je bent zelf een verpleegkundige, al 25 jaar in woon- en zorgcentra. En over ons hebben we Ken van den Heuvel, secretaris van de zorg voor BBTK Antwerpen. En mezelf en Crimson.
We zitten in een speciale situatie met het coronavirus. En wat er graag is, wat meer wordt, want er zijn natuurlijk een aantal sectoren waar dat echt problematisch is nu. De zorg, in feite was dat al langer zo. En nu met het coronavirus is er toch heel veel gebeurd en had daar meer kunnen gebeuren.
Corona heeft ons echt wel serieus bij de lurven gepakt en heeft ons zwaar overdonderd. Waar ik werk is er inderdaad een uitbraak. En wij hebben toch wel een significant aantal mensen verloren. 41 mensen zijn er bij ons te overleden ten gevolge van corona. Als je die mensen bij wijze van spreken dagelijks ziet en helpt, ja, de mensen vertellen iets, maar wij vertellen ook iets. En inderdaad, sommigen waren ook meer dan gewoon bewoners, maar waren ook vrienden. Omdat je over alles en nog wat babbelt. En ja... Zeker als ze daar 5, 6, 7 jaar liggen, dan is die band heel sterk. En dat je die mensen dan zo snel naast elkaar ziet verdwijnen, want dat was op een bepaald moment dat wij op 4 overlijdens per dag zaten, dan komt dat echt wel aan. En, allee, ik heb heel veel collega's echt wenend naar huis zien gaan. Echt wel. En het is echt, dat is een mokerslag. Elke keer opnieuw, bam, bam, bam. Je gaat naar huis en je komt terug de dag daarna op je werk en zie je weer een paar foto's op die tafel staan van de mensen die overleden zijn. Het komt echt hard aan, ja.
En hoe komt het dan? Zijn er maatregelen die dan te laat zijn genomen?
Nou, wel, ik denk, uw vraag van daarnet is zeer terecht. Hè. Had er meer kunnen gedaan worden? Ik denk eigenlijk wat we nu zien, en voor een stuk... Ook de uitwas is van jaren van een desinvesteringsbeleid, hè, van een gebrek aan investering in de sector. Hè. Wat we al jaren aanklagen. Misschien nog het meest frappante voorbeeld is heel het beleid rond de beschermingsmaterialen. De richtlijnen die zijn al meermaals aangepast. En eigenlijk moeten we daar eerlijk in zijn, en het is misschien cru om te stellen, maar die richtlijnen die vertrekken niet alleen vanuit een veiligheidsproblematiek voor de mensen, maar ook van een beschikbaarheidsproblematiek. Veel van het materiaal was er niet in het begin, er is nu wel beterschap in, maar het is eigenlijk een beetje te vergelijken met te zeggen van ja, kijk tegen uw kind, van spring maar in het zwembad, ik ben de bandjes nog aan het opblazen, hè, ik zal ze straks wel brengen.
Ja, ja.
In normale omstandigheden doet je dat niet, hè, als een gezonde huisvader, om het zo te zeggen. Jaren van desinvesteringsbeleid trek je ook niet op 1, 2, 3 recht natuurlijk. Het meest frappante voorbeeld is eigenlijk nog de vernietiging van een strategische stok van beschermingsmateriaal, enige tijd geleden. Puur omwille dat eigenlijk de capaciteit, de huurcapaciteit, het huurcontract moest vernieuwd worden. En omdat men het dan nodig vond om daarop te besparen, dat men dan ook maar de mondmaskers die dat wagen vernietigd heeft. Ja. Die rekening krijg je nu gepresenteerd.
Natuurlijk. Dus het is vooral dan een desinvestering van en te weinig materiaal en te weinig personeel en waarschijnlijk ook een gebrek aan opleiding van veel personeel.
Ik denk dat dat ook wel klopt. Waar we zeker nu in de woonzorgcentra mee geconfronteerd worden, en Dennis moet maar aanvullen, is eigenlijk een ziekenhuiscontext. En die mensen zijn daar niet gewend. Niet alleen de bewoners, maar ook het personeel niet natuurlijk. Hè. Hoe omgaan in een omgeving waar echt een acuut infectiegevaar is eigenlijk. Een woonzorgcentrum en het personeel dat daar werkt, is door normale omstandigheden niet op voorbereid. Ook niet omgaan met die beschermingsmaterialen. Er zijn wel wat ook oplossingen voor gekomen door ziekenhuishygiënisten in te schakelen, mensen van de ziekenhuis om uitleg te komen maken. Maar eigenlijk zijn dat labmiddelen. En die is ook niet structureel overal ingevoerd. Hè. Zeker niet in elke rusthuis, in de mate van de beschikbaarheid. We hebben dat ook al aangekaart, ook als vakbonden, ook bij de opleidingsfondsen, om inderdaad, daar moet aandacht voor zijn in de toekomst, dat daar een gericht opleidingsaanbod al is, om in zo'n situaties als personeel daarmee te kunnen omgaan. Zeker omdat ze nu toch ook zeggen dat die voor enige tijd weer met dit virus zullen moeten blijven samenwerken.
Ja. Ja, in de praktijk hebben wij op het terrein inderdaad vastgesteld dat in de eerste weken van dat corona aankomen was, de eerste weken van de lockdown, werd er inderdaad amper gesproken over het dragen van mondmaskers. Omdat het inderdaad op dat moment heel veel naar de ziekenhuizen is gegaan, omdat daar op dat moment het meest kritische dingen was. Maar wij zijn eigenlijk een beetje een vergeten front, eigenlijk, of wij waren dat op dat moment. Dus de rusthuizen zijn wel in lockdown gegaan, maar eerder dat die beschermingsmaterialen er waren, zoals Kenneth al aanhaalde, ja, dat was eigenlijk al te laat. En in eerste instantie was het gebruik ervan ook heel beperkt. Mochten enkel in bepaalde omstandigheden niet continu die maskers dragen. Terwijl ik al door had van, oei, ik zie hier al een aantal bewoners symptomen hebben, ja. Maar ze waren niet getest, dus je kon dat ook niet zeggen van, het is dat. Ja, kon ik al zeggen van, dat gaat hier een fiasco worden. Ja. En inderdaad. En dus, dat is dan, wat de mondmaskers betreft, het is na een paar weken dat er ook andere materialen erop zijn binnengekomen, dus de overschorten en de spatmaskers. Maar zoals Kenneth ook al heeft aangehaald, en jou ook, is dat eigenlijk, ze hebben het er gewoon binnengegooid, het materiaal, en we hebben niemand niet gezien dat iets heeft verteld van hoe dat je die materialen moet gebruiken. Enkel was er een video ook van, bekijk dat maar eens. Maar eigenlijk, ja, het is zoals Kenneth ook zegt, wij zijn geen ziekenhuispersoneel. Wij zijn een... Snap je? Dus het, ja.
Ja, men reageerde soms ook in de media als men hoorde over grote overlijdens in bepaalde woonzorgcentra, dat die woonzorgcentra aan wanbeleid zouden hebben gedaan of niet de nodige maatregelen getroffen hebben. Is dat niet een soort van... Ja, een extra slag in het gezicht eigenlijk, terwijl dat jullie al heel lang zelf vraag zijn voor meer maatregelen, meer opleiding, meer personeel, dat dan ook nog zoiets wordt gezegd, terwijl dat er duidelijk ergens anders het probleem schort.
Ja, dat klopt. Ik denk dat wij daar genoeg hebben aangegeven, ook zelfs lokale directies, we moeten daar eerlijk in zijn, hè. Dus om zomaar te zeggen, dat is een schuld van een lokale directie, dat is, ja, dat gaat niet op. Hè. Men heeft eigenlijk vanuit, en dat is dan overkoepelend beleid, hè, van het kabinet Beke, nogal snel gedacht van kijk, we plaatsen de rusthuizen in lockdown, hè, waar sommige rusthuizen eigenlijk al voorgaand zelf die maatregelen hadden genomen, maar we plaatsen ze in lockdown en we zijn er vanaf. Hè, we moeten er niet meer omzien, ze zijn veilig. Maar eigenlijk, dat is een valse veiligheid. Hè. Ja, dat personeel dat blijft binnen en buiten gaan natuurlijk, hè. Dus er blijft een risico in zijn. Het is ook redelijk contextafhankelijk. Ja, het ene rusthuis heeft meer beschermingsmiddelen in voorraad dan het andere, of het ene rusthuis is gelieerd aan een ziekenhuis, het andere niet. Er zijn grote verschillen in, om daar al mee te beginnen. Ook de grootte van rusthuis zien we nu dat een groot verschil geeft. De kleinere rusthuizen, die meer residentieel zijn gebleven, huiselijk, lijken minder geteisterd te zijn door grote uitbraken, wat ergens misschien ook logisch is. We zien dat ook in de gehandicaptensector, omdat mensen in veel kleinere gemeenschappen apart zijn kunnen blijven leven. Dus eens dat er in zo'n beperkte gemeenschap een uitbraak is, blijft het ook wel beperkter in die kleine gemeenschap. Tegenover grotere rusthuizen met 150 residenten, 200 residenten, die verspreid zitten over 2-3 afdelingen. Vanaf het moment dat het op de gang binnen zit, om het zo te zeggen, ja, zit het binnen. En dan het raden naar waar het gaat stoppen. En dat zien we wel.
Ja, er is ook sowieso meer personeel dat in en uit gaat en contact heeft met zijn respectievelijke families en naar de winkel gaat.
Ja, klopt, effectief. Ja.
Ja. Dan wou ik nog eens even terugkomen op wat de investeringen betreft. Hè. We hebben dus een zorgcentrum, staat nu onder een ding, een Vlaamse regering. Hè, dat is al lang niet meer federaal. De Vlaamse regering is ondertussen, hè, sinds de verkiezing gevormd, een vrij rechtsregering. En we hebben al de etse gehad in de cultuursector onmiddellijk bij de vorming. Maar er is aangekondigd dat er overal ging bespaard worden. Dus wat staat jullie dan nog te wachten? Dat oorspronkelijk was aangekondigd in feite. Want dit kan toch niet zo verder gaan?
Nee, dat, dat is zo. Dat is ook het gevoel bij de collega's. Dat is duidelijk dat... men nu echt wel verwacht dat nu op dit moment zijn we allemaal helden en elke avond om 8 uur iedereen klappen, maar eigenlijk was hier in de praktijk een heel ander verhaal al ontstaan, namelijk dat men eigenlijk gewoon waarschijnlijk weer gaat proberen op de goedkoopst mogelijke manier om tot een zogezegde efficiënte oplossing te geraken. En wel, wij zijn het echt wel beu nu. Wij hebben nu genoeg afgezien voor de coronacrisis, met de zorgcrisis en nu met de coronacrisis dubbel en dik. Nu zijn we echt wel boos en nu verwachten wij echt wel dat er echte investeringen komen. Er is maar één echte mogelijke oplossing en dat is gewoon de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Want elke plannen die er tot nu worden gemaakt, eigenlijk is dat een beetje een zand in de ogen strooien, want er is geen personeel voorhanden. Men gaat die niet kunnen toveren. Het aantal openstaande vacatures in de provincie Antwerpen, alleen voor verpleegkundigen, zit gemiddeld tussen de 900 en de 950. Wat zorgkundigen betreft, tussen de, ja, dat fluctueert van tussen de 300 en de 400 voor de provincie Antwerpen alleen. Dus nu gaan de meisjes moeten wijsmaken welke plannen dat er ook gaan komen. Ja, die gaan die toch niet kunnen toveren. Dus,
nee, absoluut,
dus
nee.
Je moet eerst en vooral zorg dat meer mensen de goesting krijgen om die richting te gaan studeren. En dat doe je door betere arbeids- en loonvoorwaarden.
Wat we nu zien, en daar willen we als vakbond eigenlijk ook inzetten. Hè. We zien nu, en dat is nog zo'n een fameus plan waar het kabinet recent mee is afgekomen, om de huidige crisis, zogezegd, de baas te kunnen en om de sector al wat te depaneren voor de nabije toekomst, wil men inzetten op een... een mogelijkheid voor een verhoogde inzetbaarheid van andere statuten in de woonzorgcentra. Project sourcing heet dat met een mooie naam, wat eigenlijk een soort verkapte interim arbeid is. Meer op dezelfde standige basis mensen in dienst nemen, maar die dan ook binnen de normering zouden tellen. Eigenlijk is dat geen oplossing. Dat zal een verdringingseffect geven, naar ons aanvoelen. Van het vast personeel, dat zet ook de deur open om bijvoorbeeld, wat die spelers werken met allemaal andere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zal ook druk zetten op de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel in de zorg. Dus voor ons is dat geen oplossing. Ik vind dat ook een bijkomende kaakslag eigenlijk om personeel dat zich nu dagelijks aan het inzetten is, dat ze nu met dergelijke plannen komen. Voor ons is het duidelijk in de sector. Een premie, dat is allemaal mooi, applaus, dat is leuk. Maar wat die sector al jaren nodig heeft, zijn duurzame investeringen. En met investeringen bedoel ik dan vooral betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Er is recent nog een studie in het nieuws gekomen dat de gemiddelde werknemer in een woonzorgcentrum verdient ongeveer €400 bruto minder dan een gemiddelde werknemer met hetzelfde opleidingsniveau in andere sectoren. Dus dat is toch niet weinig, €400, denk ik dan. Dus betere loon- en arbeidsvoorwaarden, om dat statuut, die job terug aantrekkelijker te maken, om terug mensen te motiveren om die job te kiezen. Mensen die gaan studeren, dat die terug in die pool komen om actief te worden. Want het is inderdaad, zoals Dennis zegt, ze hangen niet aan de bomen om te wachten. Dus we moeten eerst mensen terug motiveren om in die sector te gaan werken. Dus loon- en arbeidsvoorwaarden. 2, inzetten op opleiding. Dat mensen voldoende opgeleid zijn om die crisis de baas te kunnen. En dergelijke. En het derde luik zal zijn, ook investeren in maatregelen die werk en privé te goede komen. Goede contracten, voltijdse contracten met stabiele uurroosters. Dat ook de aantrekkelijkheid en de werkbaarheid van die jobs in die sector ten goede moet komen.
En zou er met het, natuurlijk heel spijtig dat het gebeurd is, maar met het coronavirus wat er gebeurd is, dat je geen, in de toekomst ook geen solidariteit daarover zou kunnen krijgen van mensen uit andere sectoren?
We hopen dat, denk ik.
Ik denk dat dat brood nodig is. Want mijn ervaring van 25 jaar strijd, 25 jaar bijna elke seizoen in Brussel rond te lopen, te betogen, is dat wij als sector het steeds minder op ons op onze eigen voeten kunnen eisen, omdat wij eigenlijk minder en minder volk meekrijgen aan die manifestaties, want er is minder en minder volk ook op dienst. Wij moeten rekening houden met de minimumdienstverlening. Het is niet omdat er geen volk in Brussel aanwezig is met de manifestaties, dat de eisen of het ongenoegen nog steeds heel groot is. Maar we zijn met zo weinig volk dat we eigenlijk geen stakingsrecht meer hebben in de praktijk.
Ja, dat is eenzelfde verhaal dat ik ook bij de poetsers in de huishoudhulp hoor. Van, ja, die mensen die weten hoe broodnodig ze zijn, het is dan heel moeilijk om op straat te komen, omdat het altijd een dubbel gevoel geeft. En dan, ja, nu zeker. Er zijn enquêtes gebeurd, hoe dat de werknemers zich voelen. En dat is echt, ja.
Ja, dat klopt.
Lopen jullie ook veel overuren dan?
Overuren en zo, dat valt nu nog wel mee. Men wil dat ook beperken natuurlijk. Want het is een beetje ook een economisch spel dat zich elke keer afspeelt. Ja. Hè. Dus men eigenlijk... Wat het vooral belangrijkste is tegenwoordig, is dat de budgetten kloppen. Dus als dat in orde is, is eigenlijk, bij wijze van spreken, voor de meeste organisaties eigenlijk geen probleem niet meer. Als een aandeelhouder maar content is, dat, laten we het zo zeggen. Maar dus overuren worden in heel veel gevallen zelfs geweigerd. Wij moeten gewoon, zelfs als het werk niet gedaan is, gewoon naar huis gaan en de volgende zal het wel moeten overpakken. En erbij moeten pakken bij de workload die al vol zit. Allee ja, zo gaat het eraan toe.
Buiten de loonsvoorwaarden is er ook nog het sociaal aspect. De dienstshift, hè, dat jullie geen vast rooster hebben of maar eerst een aantal dagen op voorhand weten. Weten wanneer dat jullie moeten gaan werken. Hè, van wat uur tot wat uur. Is dat, dat belemmert toch het sociaal leven?
Ja, inderdaad. Wij weten maar 10 dagen op voorhand, dus de 20ste van de maand, wat de lijst zal zijn. Maar, die lijst ligt maar neer, pas neer, en die wijzigt bij wijze van spreken, ja, eigenlijk is het niet bij wijze van spreken, dagelijks. Dagelijks wordt die lijst aangepast. Dus die lijst is eigenlijk gewoon voor de vorm dat er nog wordt neergelegd. En dat is het gewoon nog... Op dat moment is het goed dat het wordt neergelegd, want dan zijn ze verplicht om het ons te vragen. Dan kunnen ze het ons niet opleggen. Hè? Nogal goed. Maar het is dat wij soms dagelijks dat die shiften veranderen. Dat is gewoon zo.
Dan wordt het toch heel moeilijk om nog ergens iets heftig af te spreken in de vrije tijd.
Dat klopt. Dat geeft inderdaad heel veel spanningen op relationeel niveau. En ook inderdaad, je ziet zelfs dat... Dat vereenzaming en zo tegen een duur wel een rol begint te spelen. Ja, je kunt nooit niet meegaan als er iets te doen is. Want je moet ook werken in weekends en op feestdagen en zo. Dus ja, al die dingen, ons sociaal leven, ons familiaal leven, ja, dat is soms moeilijk.
Het is vandaag 1 mei, dus we kunnen niet voorbij gaan aan de strijdbaarheid. Gaan er ook, ja, we zitten hier in het rood omringd. Hè. Denken jullie dat er ook nieuwe soorten van actievoeren komen door de coronacrisis of door juist die problemen die jullie al hebben gesteld, dat het altijd moeilijk is vanuit een zorgfunctie om op straat te komen? Denken jullie dat dus daar iets zal wijzigen?
Creatief mee moeten leren omgaan, denk ik. Maar ja, iedere vorm van actie uiteindelijk heeft hetzelfde doel. Als er niet genoeg druk komt met een actie, zal er niks veranderen. Hè? Dus met puur, ik denk als je in de zorg iets wilt veranderen en het zal beperkt moeten blijven tot digitale acties, gaan we niet komen, denk ik. Hè? Maar inderdaad, 1 mei vandaag, de eerste keer in 11 jaar ondertussen, denk ik dat ik geen stoet ken.
Dat we binnen zitten.
Ja, dat doet een beetje pijn in mijn huid om te zeggen, maar laat ons... Allez, in ons hart vieren we wel, hè, Dennis, maar een uitgesproken dag. En ik kom eigenlijk terug een beetje op wat u hier net zei, maar een brede solidariteit. De dag, denk ik, om onze sociale zekerheid nog eens in de kijker te zetten. Hè. Zekerheid voor morgen, ik denk dat dat absoluut belangrijk is. En we moeten, denk ik, blijven inzetten op die sociale zekerheid intact te blijven. Want uiteindelijk is het de sociale zekerheid die mee, hè, en voornamelijk de zorginstellingen financieren. Hè. Als we dat systeem niet overeind kunnen houden, zal er helemaal geen beterschap in de sector komen. En ik maak mij dan inderdaad wat ongerust over de regeringen die nu... actief zijn. Hè. Als ik berichten lees uit het verleden van een N-VA waar nog gezegd wordt, we zijn blij, hè, we verheugen ons met de 5,2 miljard die in de sector bespaard is. Ja, daar trek ik natuurlijk...
Ik wou juist zeggen dat zo'n niet vanzelf gaat. We hebben een regering die uiteindelijk toch wel grotendeels gedicteerd wordt door een partij als N-VA. Waar dat we van weten wat die als visie hebben, hè. Vooral het besparen en vooral meer privatiseren waarschijnlijk. Hè. Dus
wat eigenlijk geen oplossing is, hè. Ik zeg het nog eens, de sociale zekerheid is eigenlijk wat nu ons overeind houdt, ook de mensen die in tijdelijke werkloosheid, dat is allemaal sociale zekerheid dat financiert. Als ik dan uitspraken hoor van onze burgervader die het groot Antwerpse, die zegt, ja, enkel in de sociale zekerheid is er nog geld te rapen, dan houd ik mijn hart vast.
Absoluut. Hè. Als we kijken bijvoorbeeld naar dingen, want daar is het ook blootgelegd, hè. In New York, hè, de zorgsector. Hoe goed dat het daar marcheert, en waarschijnlijk hebben we er nog heel veel cijfers niet, omdat heel veel mensen daar gewoon sterven op de ziekte hebben, die het zich niet kunnen permitteren om naar een dokter of naar een ziekenhuis zelfs te gaan.
Er is een heel groot paradox aan de gang in de Verenigde Staten, waar de commercialisering in de zorg volledig is doorgedreven. Ja. Hè. Waar je langs de ene kant derde wereld tafereel aantreft in de publieke ziekenhuizen, en langs de andere kant een enorm gevoel van sereniteit zie in de privé ziekenhuizen. Hè, waar je, dat is nog meer dan hier, waar je alleen met veel centen kunt terechtkomen. Hè. Dus ik denk niet dat dat het model is waar wij naartoe willen. Hè. Dan zouden we lang veel meer sterftegevallen hebben gehad hier, denk ik, in België. Ik heb Steven van Gucht, denk ik, vorige week nog horen zeggen op tv. De reden waarom wij het hier in België nog zo goed hebben kunnen opvangen, ook in tegenstelling tot andere landen, is omdat wij ons aantal bedden, intensieve zorgen, nog vrij hoog hebben kunnen houden. Of onze capaciteit om daarmee uit te breiden. Hè. Maar de druk op die vermindering in de ziekenhuizen, maar financiering, en het aantal bedden is ook al jaren aan de gang. Hè. Gelukkig zijn we daar niet volledig in mee gegaan. Nog een laatste ding over dat Amerikaans systeem, en dat is echt een bedenking, wat wij de laatste tijd, jaren, ook al meer zien hier in België, is accreditatie van ziekenhuizen. En wat wil dat eigenlijk zeggen, accreditatie? Dus dat je ziekenhuis bepaalde normen nastreeft, hè, en als ze een bepaalde norm behalen, moeten ze eigenlijk niet meer geaudit worden, gecontroleerd worden door de Vlaamse overheid. Ja. En welke norm hanteren de meeste ziekenhuizen? Dat is GCI, JCI, en dat is een Amerikaanse norm. Dus ik weet niet, in deze dagen, als je ziet hoe het in Amerika aan toe gaat, of dat per se de norm is waar we naar moeten streven. Ja. Dat is ook een heel ander situatie daar. Waarom werkt dat daar wel in Amerika, maar eigenlijk net niet? Die norm die werkt in de privéziekenhuizen in Amerika, maar hoe komt dat? Komt je daar terecht? Uw ingreep kost tienduizenden euro's, bij wijze van spreken. Hè. Het ziekenhuis kan kiezen wat dat aanrekent en kan ook volk, hè, verpleegkundigen, aanwerven zoveel als ze willen, bij wijze van spreken. Er is geen openbaar financieringsmechanisme. Hier is dat wel. Uw ziekenhuizen zijn openbaar gefinancierd met budgetfinanciële middelen, dus er zit een beperking op het aantal personeelsleden dat daar kan rondlopen. Dus als je dezelfde vereisten gaat opleggen aan de ziekenhuizen hier. Mensen kunnen dat gewoon niet bolwerken, want er is minder personeel in verhouding hier in een ziekenhuis dan in een puur privé ziekenhuis in de Verenigde Staten. Omdat die betaalbaarheid daar niet meer is. Terwijl wij hier toch nog een betaalbaar gezondheidssysteem hebben. Als je morgen de pech hebt van in een ziekenhuis terechtgekomen en je hebt je been gebroken of je moet een kankeringreep laten ondergaan, dan ben je niet geruineerd.
Misschien even ook nog meegeven in verband met die normering, dat dat hier in België eigenlijk al een probleem is. De norm dat nu wordt toegepast voor de bepaling van het aantal collega's in de woon- en zorgcentra bijvoorbeeld, eigenlijk is die sowieso al niet voldoende. En iedereen weet dat. Eigenlijk is dat een algemene wetenschap dat die norm eigenlijk onvoldoende is. Het laatste nieuws heeft er al enkele jaren op rij onderzoek naartoe gedaan. En wat blijkt, dat je eigenlijk ziet dat heel veel personeel in bovennorm zit. Eigenlijk, in praktisch elk rusthuis heeft personeel boven de officiële norm. Dus eigenlijk is de norm al een probleem. Dus eigenlijk zal die norm ook sowieso al omhoog moeten getrokken worden. Voilà. En nog misschien ook bijzeggen, Wat je ook ziet in de woon- en zorgcentra is de commercialisering. Ik werk ook voor een commerciële speler. En wat dat Amerikaanse aspect betreft, wij zijn nu in Franse handen, maar het is geweten dat een grote Amerikaanse groep poogt om onze groep over te nemen. Dus je ziet dat daar...
Ja, maar vanaf dat natuurlijk privé is, dan ja, maakt het dan nog veel uit of dat het in Amerikaanse handen is of in dat ding, privé is uiteindelijk, behoort niet meer tot gezondheid. Allee, voor mij, naar mijn mening, toe niet meer tot gezondheidszorg. Nee. Dat behoort... Dat is reëel even te bestaan voor winst eruit te puren. Hè.
Het is eigenlijk is dat heel simpel. Vanaf het moment dat een zorginstelling echt in privé, in commerciële handen, want het is nog een verschil tussen privé en commerciële, in commerciële handen komt, ja, dan de bedoeling daarvan is, zoals met ieder bedrijf onderneming, om winst te genereren voor hun aandeelhouder. Dat is. Als je een les economie volgt, dan leren ze in de eerste les. En het moment dat je zegt, er moet winst gegenereerd worden, wil dat eigenlijk ook zeggen, ja, dat is een stukje marge, een stukje geld, waar je niks mee kunt doen, naar je personeel toe, naar die bewoners toe. Hè. Dat is geld dat moet gaan naar ja, privé aandeelhouders. Ja, individuele mensen.
En dat heb ik heel duidelijk gezien in de loop van die 25 jaar dat ik er werk, dat inderdaad, voordat we werden overgenomen door een commerciële organisatie, ja, dan hadden wij op alle vlakken veel meer personeel, materiaal, middelen. Maar nu, op alle vlak is er een serieuze afbouw geweest en moesten vooral de budgetten kloppen. En dat is niet vast.
Hebben jullie bepaalde eisen extra, een eisenpakket gemaakt voor als de... politiek terug op zijn plooi komt en het crisisgedeelte terug naar normaal gaat.
Nu, ik denk niet dat we gaan wachten tot de politiek terug op zijn poten komt, maar vanaf het moment denk ik dat er in de sector wat marge is. We zijn er nu in volle voorbereiding al van. Ik hoop toch dat het voor iedereen duidelijk is dat de situatie zoals ze nu is, dat die niet op lange termijn houdbaar is inderdaad. Dus er moet iets gebeuren. En ik heb het er straks al gezegd, wij zullen vooral willen inzetten op drie laken. Dus namelijk het verbeteren van het statuut van die mensen, de loon- en arbeidsvoorwaarden, om die job terug aantrekkelijk te maken, om een instroom te genereren van mensen terug, zodat het ook parallel het aantal personeelsleden naar boven kan. Opleiding voor die mensen, voor die crisis, voor daarmee om te kunnen natuurlijk, hè, en ook met die beschermingsmaterialen om te kunnen. En ten derde, ook de nodige maatregelen om opnieuw die balans werk-privé in evenwicht te brengen. Dat is terug een laagse aantrekkelijkheid, maar ook inderdaad het sociaal aspect, dat is enorm belangrijk. Ik denk, vanaf het moment dat we kunnen, dat we op die dingen zeker moeten inzetten. En natuurlijk, maar dat is als een paal boven water al jaren, meer volk op die werkvloer blijft noodzakelijk.
Maar je voelt zo al aankomen dat ze inderdaad gaan... opteren voor die verhoogde inzetbaarheid van andere statuten, hè, waardoor dat ze met de druk eigenlijk nog gaan...
Ja, maar dat is eigenlijk een valse
opvoeren.
Dat is eigenlijk een valse oplossing, want inderdaad, je moet die mensen dan ook nog op die manier kunnen aanbieden, maar ze zijn er niet.
Ja, dat zullen mensen zijn die minder op de hoogte zijn van de sector, nog minder opleiding hebben genoten... nog minder in vaste teams werken, nog slechtere voorwaarden hebben, de druk op hen zal groter zijn.
Ja. Maar niet alleen dat, er is ook een risico op een schijnzelfstandigheid. Als morgen de helft of een derde van uw equipe, bij wijze van spreken, bestaat uit zelfstandige verpleegkundigen, zorgkundigen, kun die mensen...
Zoals in Nederland bijvoorbeeld...
In hoeverre kun je dan ook spreken dat die mensen effectief wel zelfstandig zijn? Hè? Dan zit je eigenlijk al meer naar een systeem van schijnzelfstandigheid aan het gaan en is dat puur weer een besparingsoperatie geweest. Het komt ook de kwaliteit niet ten goede van de zorg. We zien dat nu al. Hè. Als noodoplossing wordt nu al dikwijls gebruik gemaakt van interimarische. En ik, nogmaals, dat is geen verwijt naar die mensen toe. Ik gun die dat als dat hun keuze is. Maar wat je ziet op de werkvloer is dat dat een externe is en eigenlijk geen binding heeft met dat lust als dat personeel en die bewoners. En eigenlijk telt hij maar mee voor een halve kracht. En staat het u niet aan, dat is een goed recht, want dan komen ze de nacht nog niet gewoon niet meer. Hè? Maar dat zet een enorme druk op die vaste equipe. En we hebben ook, dat is een vrees van ons, dat je, dat heet ook met een chique naam, cherrypicking, hè, dat die externe, door de macht dat ze eigenlijk hebben, omdat een zelfstandig intermar is, kan inderdaad zeggen, als dat hier zo zit, kom ik morgen niet meer. Hè, dat die eisen gaan stellen, van ik
zij gaan de betere shiften voilà. Krijgen en het vast personeel
voilà, moet absoluut, maar absoluut, omdat zij aanpassen. Die macht hebben om dat te kiezen. Dus dat is ook een vrees. En dat zou voor bijkomende druk op die vaste equipe zorgen. Dat denk ik zeker niet de bedoeling is van dat.
Ja, in Nederland trekt men al enige tijd aan de alarmbellen, want daar is het systeem zo en al die ja, dingen klopt. Die u net hebt opgeroemd, die
absoluut.
Gebeuren daar. Dus. Ja,
klopt, we moeten niet ver gaan kijken voor die slechte voorbeelden. Nee.
Ja, hopelijk zijn er genoeg mensen nu die het inzien dat er solidariteit moet zijn.